enkele afkondigingen vooraf, gemeente. Daar is een sterfgeval in de gemeente. Gisteren is gestorven zuster E. Valkenburg van Dijk, gewoond hebbend Zandstraat 96, op de leeftijd van 87 jaar. De begrafenis zal plaatsvinden aanstaande donderdag 21 oktober, rouwdienst 12 uur in de Munnekehof. Gelegenheid tot condoleren van 11:15 tot 11:45 aanstaande donderdagmorgen in de Munnekehof. We willen haar straks gedenken. Dan nodig ik u allen uit om na deze dienst afscheid te nemen van Annette van der Linden, die de komende week weer teruggaat naar haar missie in het buitenland. We drinken een kopje koffie met elkaar en u kunt haar Gods zegen toewensen. De schriftlezingen zijn genomen uit Genesis 43 en 44, Genesis 43 en 44 en uit de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 1 en 2. Eerste brief van Johannes, hoofdstuk 1 en 2. Tot zover. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zuster Valkenburg van Dijk was een eenvoudige vrouw die trouw luisterde bij de kerktelefoon. De laatste keer dat ik haar opzocht, heb ik met haar gelezen Psalm 121, waarover wij ook mooi nog konden napraten op een geestelijke manier. Zij zei toen tegen mij dat die psalm de leidraad was van haar leven. En daarom stel ik u voor, nu wij afscheid van haar moeten nemen, om in plaats van de opgegeven psalm nu te zingen uit Psalm 121 en daarvan de versen 2 en 4, hij is al treft u het felst verdriet, uw wachter, die uw voet voor wankelen behoedt. En de Heer zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. Dat is Psalm 121, vers 2 en 4, en wij doen dat staande.
Thank you.
Wij luisteren in geloof en verootmoediging nu eerst naar de wet van de Heere onze God. En willen daarna biddend zingen en zingend bidden. Psalm 119 vers 3. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paden ten leidsman strekken. Ik hield dan uw wet. Psalm 119 vers 3. Na Gods woorden. Toen sprak God deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen, die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. Maar hij rustte op de 7e dag, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Lezen het woord van de Heere uit Genesis 43 en Genesis 44 in het Oude Testament. Genesis 43 vers 1 tot 14. Genesis 43 vers 1 tot 14. De honger nu werd zwaar in dat land. Zo geschiedde het als zij de leeftocht die ze uit Egypte gebracht hadden opgegeten hadden, dat hun vader tot hen zeide, keert wederom, koopt ons een weinig spijzen. Toen sprak Juda tot hem, zeggende, die man heeft ons op het hoogste betuigd, zeggende, gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broer met u is. Indien gij onze broeder met ons zendt, wij zullen aftrekken en uw spijzen kopen. Maar indien gij hem niet zendt, wij zullen niet aftrekken, want die man heeft tot ons gezegd, gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broer met u is. En Israël zeide, waarom hebt gij zo kwalijk aan mij gedaan, dat gij die man te kennen gaaft dat ge nog een broeder had? En zij zeiden, die man vroeg zeer nauw naar ons en naar onze familie, zeggende, leeft uw vader nog? Hebt gij nog een broer? Zo gaven we het hem te kennen, volgens diezelfde woorden. Hoe konden wij weten dat hij zeggen zou, breng uw broeder af? Toen zeide Juda tot Israël zijn vader, zend de jongeling met mij. Dan zullen we ons opmaken en reizen, opdat wij leven en niet sterven, nog wij, nog gij, nog onze kleine kinderen. Ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult gij hem eisen. Indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Want hadden wij niet getreuzeld, voorwaar, wij waren reeds 2 maal teruggekomen. Toen zeide Israël hun vader tot hen, is het nu al zo, zo doet dit. Neemt van het loffelijkste van dit land in uw vaten en brengt die man een geschenk heen af, een weinig balsem en een weinig honing, specerijen en mirre, terpentijnnoten en amandelen. En neemt dubbel geld in uw hand en brengt het geld dat in de mond van uw zakken teruggekeerd is, weder in uw hand, misschien is het een vergissing. Neemt ook uw broeder mede en maakt u op, keert terug tot die man. En God de Almachtige, geve u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, dat hij uw andere broer en Benjamin met u laten gaan. En mij aangaande, als ik van kinderen beroofd ben, dan ben ik beroofd. En dan uit Genesis 44, dan zijn we een stuk verder in de tijd. Ik sla het eerste deel van dat hoofdstuk over, dat komt nog bij gezondheid. Maar wij lezen nu vanaf vers 24 van dat hoofdstuk, Genesis 44, vers 24, en vallen dan midden in de pleitrede van Juda voor de onderkoning van Egypte, en dat is dus zijn broer Jozef. Dus Genesis 44, vers 24. Daar zegt Juda, en het is geschied als wij tot uw knecht mijn vader opgetrokken zijn en wij hem de woorden van mijn heer verhaald hebben. En dat onze vader gezegd heeft, keert weder, koopt ons een weinig spijzen. Zo hebben wij gezegd, wij zullen niet mogen aftrekken indien onze kleinste broeder bij ons is. Dan zullen we aftrekken, want wij zullen het aangezicht van die man niet mogen zien, zo deze onze kleinste broeder niet bij ons is. Toen zeide uw knecht mijn vader tot ons, gij weet dat mijn huisvrouw er mij 2 gebaard heeft. En de 1 is van mij uitgegaan en ik heb gezegd, voorwaar, hij is zeker verscheurd geworden. En ik heb hem niet meer gezien tot nu toe. Indien gij nu deze ook van mijn aangezicht wegneemt en hem een verderf ontmoette, dan zoudt gij mijn grijze haren met jammer ten grave doen neerdalen. Nu dan, als ik tot uw knecht mijn vader kom en de jongeling is niet bij ons, alzo zijn ziel aan de ziel van deze gebonden is, dan zal het geschieden als hij ziet dat de jongeling er niet is, dat hij sterven zal. En uw knechten zullen de grijze haren van uw knecht onze vader met droefenis ten grave doen neerdalen. Want uw knecht is voor deze jongeling borg bij mijn vader, zeggende, zo ik hem tot u niet terugbreng, zo zal ik tegen mijn vader alle dagen gezondigd hebben. Nu dan, laat toch uw knecht voor deze jongeling slaaf van mijn heer blijven, en laat de jongeling met zijn broeders optrekken. Want hoe zou ik optrekken tot mijn vader, indien de jongeling niet met mij was, opdat ik de jammer niet zie, welke mijn vader zou overkomen. En dan uit 1 Johannes 1 en 2, prachtige woorden, waarin we een blik krijgen vanuit de gemeente des Heren naar de troon van God. En in die troon van God zit sinds hemelvaart de Heere Jezus aan de rechterhand van zijn Vader, als de grote pleitbezorger, de voorspraak, de borg. Dus we lezen 1 Johannes 1, vers 8, tot 2 Johannes, pardon, tot 1 Johannes 2, vers 1 en 2. 1 Johannes 1, vers 8. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Amen. We willen eerst de Heere bidden om zijn zegen, gemeente, over de opening van zijn woord, ook in ons hart. En in de voorbeden wil ik graag noemen de kinderen van onze gestorven zuster Valkenburg van Dijk. En ik wil ook bidden en danken voor Dianne van de Berg van de Klipper. Zij is weer thuis. Er is geen nieuwe hartklep ingebracht, omdat degene die er zit gereviseerd kon worden, om het zomaar te zeggen. We zijn dankbaar dat dat nog kon en we willen bidden om verder herstel voor haar. Zuster Marga de Wit is teruggekomen uit Papua-Indonesië, Nieuw-Guinea, na een medische missie al daar. We willen ook bidden voor Annette van der Linde, die weer teruggaat, zoals al voor de dienst gezegd. Zuster Hetty Smit is thuisgekomen, al zijn de zorgen nog niet geheel weggenomen. Zuster van Ravenswaai Hasselaar van de Wilhelminastraat zou eigenlijk teruggekomen zijn in Ede afgelopen zaterdag, maar omdat zij een terugval kreeg, is ze nog in het Antonius ziekenhuis. Broeder Gever Hoef hoopt morgen thuis te komen uit het ziekenhuis in Amersfoort. En broeder en zuster Rudy en Marianne Wallet van de Jufferswijk 1 waren de afgelopen week 40 jaar getrouwd. Mag ik u voorgaan in voorbeden en dankzegging. Heren, het is een zegen als u ons weer samenbrengt om in de stilte en de ernst van deze ogenblikken de noden en de vreugden van de gemeente bij u de Heere te brengen. Zo'n heerlijk vergezicht, als we tenminste de ogen van het geloof hebben, gelezen uit de Johannesbrieven, dat er een advocaat aan het werk is in de troon van de genade. Wat een wonder is dat, Heere, voor uw volk en kinderen. Maar ook als wij daar nog buiten staan, dat er ruimte is, toegang om een kind van God te worden. Om de zonde kwijt te raken die scheiding maken tussen u en ons. En van de verzoening te ontvangen en te genieten. Het bloed van de Heer Jezus Christus reinigt van alle zonden. Ook dat is een woord van Johannes. En wat rijk als u dat over uw volk en kinderen brengt. En als u dat ook steeds vernieuwt. Het staat in de tegenwoordige tijd, de tekst. Het is vers en levend. Het is nieuw, het blijft nieuw en levenskrachtig. En wij bidden, Heere, of u ook in deze morgen die bediening wilt geven. Zodat het leven van uw volk en kinderen versterkt wordt. In het leven van het geloof, van de zekerheid van het geloof. De blijdschap in het geloof. En de verwondering over de genade. Of u mensen die pril zijn in het geloof ook verder wilt leiden. Naar de vastigheid van uw belofte en woord. Waarop we mogen staan, gefundeerd worden. En waardoor we mogen gaan in het leven van elke dag. Bekeer ons, Heere, als wij nog geen relatie met u hebben. Dat is ernstig. Zo'n welmenend aanbod. Zo'n getrouwe God en Vader voor arme zondaren. En dan toch nee zeggen. Wat een ernst is dat. Ook als dat eeuwig zo blijft en we verloren zouden moeten gaan. Heere, wilt u ons aanwijzen door uw Heilige Geest waar het bij ons op vastzit. En wilt u zo onze blik richten op het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Zo ruim is het dat het voor de grootste van de zondaren kan. Wij denken aan het sterven van onze zuster Valkenburg van Dijk van de Zandstraat. Het was niet gemakkelijk in haar levensgang. Veel getopt. Ook de laatste maanden waren niet gemakkelijk. Ongelukjes thuis, weer naar het ziekenhuis. Veel pijn, veel narigheid. Grotere afhankelijkheid. Maar wat wonderlijk, Heren, daar kwam ook geestelijke afhankelijkheid. Dat heeft de mens niet van zichzelf. Dat werkt u door uw geest. En wat rijk dat ze de laatste keer dat we elkaar spraken, mocht zeggen over die psalm 121, dat dat de psalm van haar leven was. Dan kan het ook de psalm van ons sterven zijn. Als de aardse reis eindigt en er een thuiskomst is voor allen die uw verschijning oprecht hebben liefgekregen. Wij bidden voor haar kinderen, Heren, en verdere familieleden. Wil ook doorwerken in het geslacht. Trekken tot de dienst van u, de Heren, die heerlijk is en die zalig maakt en die leert leven tot de eer van uw naam. Wil met de familie zijn als we ons voorbereiden op de begrafenis aanstaande donderdag. Periode van herinnering, periode van verdriet, van leegheid. Wil die vullen met uzelf, o Heere, want u wilt mensen ontmoeten. U komt in uw lieve Zoon zo dichtbij en u wilt door uw Heilige Geest harten inwinnen voor het eerst en opnieuw. Gedenk zo deze familie. Wij zijn dankbaar dat Dianne van den Berg weer thuis mocht komen aan de Klipper. Een indrukwekkende week, een operatie, een nieuwe hartklep en toch was het naar het inzicht van de medici nog niet nodig. Daar kunnen we dankbaar voor zijn, Heren, dat ze toch behandeld is in het ziekenhuis. Dat u haar ook de rust en de overgave gaf om het in uw hand te leggen. We bidden voor haar en voor haar ouders en het gezin en de familie. Wil ze nabij zijn in deze omstandigheden. En wil de gezondheid zegenen zoals u dat kunt. En ook verder uitzicht geven naar de toekomst. We zijn dankbaar dat Marga de Wit weer veilig terug mocht komen naar haar medische missie in Papua-Nieuw-Guinea. Dat u haar daar gezegend hebt, Heren, en tot een zegen gesteld. En dat u ook in de reis, de lange reis, bij haar bent geweest om weer hier te zijn in ons midden. Ook op tijd om afscheid te nemen van Annette van der Linden vanmorgen na de dienst. We willen ook Annette aan u opdragen. Fijn dat ze zo'n tijd in ons midden was en er vele contacten waren, vele bemoedigingen. En we ook van haar indrukken mochten horen. En straks na de dienst mogen we elkaar de hand reiken en elkaar Gods zegen toewensen. Gaat u met haar, Heren, en ook met haar collega's. We denken ook nog terug aan de moordaanslag die in Afghanistan gepleegd is. Diep ingrijpend, mensen die uit de barmhartigheid van God hun missie vervullen en zomaar neergeschoten worden omdat de God van de barmhartigheid, de Vader van de Heere Jezus, door zoveel daar niet geduld wordt, wil die wonden die er zijn ook vertroosten en balsem gieten in de littekens zoals u dat kunt. Stelt u Annette ook straks weer tot een zegen. En laat er ook in de thuisfrontcommissie in de gemeente ook een biddende achterban zijn. We zijn dankbaar dat zuster Hetty Smit weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Al blijft de zorg. Wilt u haar gezondheid zegenen, Heere. En dat ze de moeite en de zorgen ook gelovig in uw hand mag leggen. We bidden voor zuster van Ravenswaai, die wat een terugslag kreeg. Dankbaar dat ze zo goed door de open hartoperatie kwam. Maar wilt u nu ook verder bij haar zijn. En de rust van de overgave aan u de Heere geven. En haar gezondheid ook weer versterken. We zijn dankbaar dat u broeder Verhoef hebt gespaard en gedragen in alle omstandigheden. Dat hij ook mocht ervaren dat de Heere met hem was. En we zijn dankbaar dat, zoals het nu lijkt, hij morgen weer naar huis terug kan. Gedenk ook hem in zijn gezondheid en in de genade. We delen in de vreugde van broeder en zuster Rudy en Marjan Wallet. Dat zij 40 jaar getrouwd mochten zijn. En dat met hun kinderen en alle die hun lief zijn, mochten en mogen gedenken. Heren, we danken u dat u de leidsman was in hun leven. En dat u dat ook blijft voor de toekomst. Zegen ze en stel ze ook in het midden van onze gemeente tot een zegen. Ook voor de toekomst. We dragen hen aan u op die we niet bij name noemen. En toch onze voorbeden nodig hebben. Ook mensen die met vakantie zijn in deze week. Wil ze alle gedenken en weer veilig bij ons brengen. En wil ons ook nabij zijn, Heren, op de preekstoel, op de orgelbank. In de kerk, maar ook bij de kerktelefoon. En uw woord spreken. Uit uw hart komt dat woord. En het wil ons hart bereiken. Maak er plaats voor door uw woord en geest. Heren, zodat we mogen ophoren van het evangelie van de genade en die God zullen dienen die het zo waard is om eeuwig gediend te worden, hier door het geloof en eens volmaakt. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 21. En daarvan de versen 1, 3, 4 en 5. Psalm 21, de versen 1, 3, 4 en 5. Wij willen straks na het amen van de prediking instemmen met Psalm 85, vers 3. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot, van blijde troost en vrede, mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid trede. Psalm 85, vers 3, na het amen van de preek. We vervolgen onze serie over Jozef gemeente, of liever over God in Jozef en Jacobs leven. Nu twee teksten uit Genesis 43 en uit Genesis 44. Uit Genesis 43, het negende vers, het eerste gedeelte. Genesis 43, vers 9a. Ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult gij hem eisen. En uit Genesis 44, vers 32. Dan doet Juda ook wat hij aan Jacob en aan de Heere beloofd heeft. Genesis 44, vers 32. Daar zegt Juda, want uw knecht, Juda dus, is voor deze jongeling, Benjamin dus, borg bij mijn vader. Zeggende, zo ik hem tot u niet terugbreng, zo zal ik tegen mijn vader alle dagen gezondigd hebben. Geliefde gemeente, als twee mensen wat zeggen, dan kan dat heel verschillend zijn. Als twee mensen hetzelfde zeggen, dan kan dat ook nog heel verschillend zijn. Het gaat er maar om wie zegt iets en waarom zegt hij zoiets en met wat voor bedoeling zegt hij zoiets. In Jacobs gezin was heel wat afgepraat over de eerste levensbehoefte, brood voor de maag. Brood dat uit Egypte moest komen. Maar op laatst was het gesprek verstomd, want ze konden het niet eens worden. Vader Jacob die had brood nodig, maar die wilde beslist Benjamin niet loslaten. Dan maar een lege maag. En ja, dan komt op laatst de bodem van de broodkist in zicht. Maar die onverbiddelijke eis van de onderkoning van Egypte, Benjamin mee en anders geen eten, daarop antwoordde Jacob, nee, niet. En dan zijn er twee jongens in het gezin die zeggen eigenlijk hetzelfde en die zeggen eigenlijk ook heel iets verschillends. Want als je het knorren van de honger in de magen van die jongens eigenlijk kunt horen, jongens en meisjes, dan zegt Ruben, dood maar twee van mijn jongens, als we maar brood hebben. Maar Jacob blijft nee zeggen. Hij wil Benjamin niet kwijt. En dan zegt Juda, even later, ik zal borg voor hem zijn. Dus Juda die geeft eigenlijk zichzelf aan Jacob over. Als Benjamin niet terugkomt, dan ben ik een zondaar voor u. Twee jongens. Ruben zegt, dood maar twee van mijn zonen. En Juda zegt, ik zal borg voor Benjamin zijn. En dan gaat Jacob door de knieën. Of ik moet het anders zeggen, dat bewerkt zijn hart. Ik zal borg voor hem zijn. Een woord dat opening geeft. Het is de thema voor deze preek. Ik zal borg voor hem zijn. En u voelt wel aan dat dat natuurlijk in 1 Johannes 2 bijzonder van de Heere Jezus geldt. Als hij daar wordt uitgeroepen, voorgesteld, aangeprezen als de voorspraak voor zondaren bij God de Heere. Ik zal borg voor hem zijn. Drie gedachten. We letten ten eerste op het borg zijn aangeboden. Ten tweede het borg zijn aanvaard. En ten derde het borg zijn beleefd. Ik herhaal. Ik zal borg voor hem zijn. Het borg zijn wordt aangeboden. Het borg zijn wordt aanvaard. En het borg zijn wordt beleefd. Ja. Dat is wat als je als vader zegt. Dood maar twee van mijn jongens. Dat is Ruben. Want ik heb zo'n honger. Ik moet een gevulde maag hebben. Ik moet eten. En Jacob zegt nee. Nou ja, Jacob wist wat het missen van een kind was. Dus misschien wilde hij dat Ruben ook niet aandoen. Als je een kind moet missen, mensen, dat gaat door merg en been. Dat neem je mee in je graf. Daarom keert dat steeds maar weer terug in deze hoofdstukken. Als ik Benjamin niet terugkrijg, dan zal ik met mijn grijze haren wegsterven. Jacob vertrouwt Benjamin niet aan Rubens voorstel toe. En dan komt er weer een conflict. Dan wordt er weer zo'n naar, spannend stilzwijgen in zo'n gezin met al die jongens en hun kinderen. Gemeente, als je zelf onredelijk bent als ouders, want Jacob was hier onredelijk. Die zei, al deze dingen zijn tegen mij. Hij stond met zijn vuist naar God. God kreeg de schuld, de jongens kregen de schuld. Dat verziekt de sfeer in een gezin. Notabene een kerkelijk gezin onder het oude verbond. Je kunt als ouders onredelijk zijn. Let erop mensen dat je dat niet doet. Want dat maakt je kinderen met een wond die misschien heel hun leven meegedragen wordt. Als je als ouders niet recht staat tegenover God, dan kan je opvoeding een scheur gaan vertonen. Omdat men aanvoelt, ja pa, ma, je kunt het wel zeggen zo, maar kijk eens naar jezelf. Zijn wij ouders doorzichtig in onze opvoeding tot op de verzoening in de Here? Tot op het recht van God leven we zelf uit de wet van de Here, wandelen we met de Here, zodat onze pubers, als ze misschien wel eens kritisch zijn, als ze 16, 17 jaar zijn, en misschien de woorden van ons niet willen overnemen aan de buitenkant, dan toch zien, kijk, vader en moeder, die leven zelf ook bij dat woord. Jacob staat niet recht tegenover God. En daar hebben de jongens last van. Maar wat ik dan zo bijzonder vind in deze geschiedenis, dat God zo getrouw is en machtig. En dat God zo genaderijk is. Want gemeente, de Heere is nooit meer voor zijn volk als die tegen hen lijkt te zijn. Want als God tegen ons lijkt te zijn, dat betekent niet dat God een hekel aan mensen heeft, om het nou maar zo te zeggen. Maar dan wil hij ons soms op een bepaalde plek krijgen waar we niet naar willen luisteren. Hij kon Jacob alleen maar bereiken via een hongersnood, omdat Jacob opstandig was tegen de Heere. En dat wil Jacob zelfs niet. Nee, Benjamin gaat niet mee. Dus de broodkist, de graankist blijft leeg. God, die kan met zijn volk zo al bezig zijn in de binnenkamer, als je misschien zelf denkt en eronder zucht dat de Heere tegen is. De Heere kan met zijn liefste kinderen een moeilijke weg gaan. En een moeilijke weg, dat, ja, daar hoef je ook niet, die zou je zelf nooit kiezen. Maar als de Heere er dan toch bij is, gemeente, dan gaat hij zelf mee. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad, staat er in Psalm 121. Dan, als dat kwaad komt, dan gaat de Heere erin mee. En nu die hongersnood ook in Kanaan, wil de Heere uiteindelijk Jacob en Benjamin en de andere jongens brood geven uit Egypte. Notabene, Kanaan, land vloeiende van melk en honing, hongersnood. Egypte, het land van de vloek, volop koren. Ziet u er niet een glimlach van de hemel in, dat God de Heere is van heel de aarde? Nou, de Heere is dus in die hongersnood al bezig om voor Jacob te zorgen. Hebt u dat wel eens beleefd? Vaak zie je dat achteraf. Dat de Heere al bezig was voor u te zorgen op een bijzonder goddelijke manier. Terwijl je zelf heel krampachtig probeerde de zaakjes te regelen als een kleine kruidenier. Achteraf zie je dat vaak pas, hè? Zodat je dan kunt zingen met Psalm 119. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Opdat ik op die manier Gods wetten, Gods genade zou leren. En als de spanning dan heel groot wordt, als er dan echt geen uitzicht meer is, dan komt Juda met zijn woord. Vader, ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult ge hem eisen. Wat een aanbod. Wat een aanbod. Ja, want als je nou Ruben en Juda eens even naast elkaar zet. Ruben en Juda. Ruben biedt veel. Twee kinderen. Maar Juda geeft alles. Want die geeft zichzelf als Benjamin niet meer terugkomt. Ruben spaart zichzelf eigenlijk. Juda geeft zichzelf, maar Ruben spaart zichzelf. Want het gaat Ruben eigenlijk alleen maar om een gevulde maag. Dus er zit bij Ruben een stuk zorgeloosheid, een stuk onverschilligheid achter. Maar bij Juda zit er echt achter in de plaats van iemand gaan staan. En dat is de stijl van het koninkrijk van God. Rubens voorstel is uiteindelijk een vorm van egoïsme. Hij gaat er zelf niet aan en zijn jongens geeft hij over. Het kon Ruben niks schelen als hij het er maar goed af zou brengen. Maar Juda zegt, vader, van mijn hand mag u die jongen eisen als ik niet meer terugkom. Als hij niet meer terugkomt, dan kom ik ook niet meer terug. Dan ben ik borg voor hem. Kijk, Juda kan een goede afloop niet garanderen. En toch zegt hij, ik zal borg voor hem zijn. Hij staat dus met zijn eigen leven in voor het behoud van Benjamin. En dat overwint het hart van die stijve Jacob. Nou, kinderen kunnen nog een voorbeeld zijn in een gezin voor een vader en een moeder. Want Juda is hier verder dan vader Jacob. Juda, die vertoont hier de trekker van het koninkrijk van God. Koninkrijk van barmhartigheid. En Jacob, die staat met zijn vuist naar de hemel en met zijn harde hart tegenover God. Want als we de lijn door mogen trekken, gemeente, naar het Nieuwe Testament, God spaart ook zijn eigen zoon niet. Dat is de uniekheid van de godsdienst, de christelijke godsdienst. De Heere die heeft zijn zoon overgegeven, niet maar voor vrienden, maar voor vijanden. Dat is het unieke van de Heere God. Glorie voor zijn heilrijke naam. En dat kon Juda natuurlijk nog niet zo zeggen, zoals wij dat mogen zeggen vanuit het hele woord. Maar hij doet zijn naam wel eer aan. Juda, Godlover. Zoals het er zo mooi staat in Romeinen 8, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal God ons met hem niet alle dingen schenken? Genade, maar ook het brood in de maag. In dat geloof staat Juda. En hij zegt het ook. Vader, als we niet getreuzeld hadden, dan waren we al twee keer terug geweest. Kijk. De zekerheid van het geloof. De trouw van God. Als Juda dit woord mag zeggen, gemeente, dan is er nieuwtestamentische rijkdom in. Want hier lopen lijnen naar Juda's grote zoon, de Heere Jezus Christus. hem horen we zeggen, ik zal borg voor u zijn. Denk aan Gethsemane's hof. Als Judas daar staat, een andere Judas. God loven, maar hij verraadt de Heer Jezus met een kus. Vriend, verraad ge de Zoon des Mensen met een kus. En dan die borg. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. De andere discipelen. Nou, dat is de geest van de Heer Jezus Christus die in Juda hier werkt als hij zegt tegen Jacob. En de andere jongens hebben dat zeker gehoord. Ik zal borg voor Benjamin zijn. En hoe is de Heer Jezus van een zoveel beter verbond borg geworden, zegt de Hebreeënschrijver. Omdat hij met zijn eigen bloed betaald heeft voor al Gods volk en kinderen. God is goed, loof hem tezaam. Zo wordt het borg zijn aangeboden en het wordt ook aanvaard. Ja, ik zei net al in het eerste punt, gemeente, dat als je niet recht staat tegenover God, dan sta je ook niet recht tegenover de naaste. Gaat u eens bij uzelf na, straks onder de koffie. Of misschien verbroken verhoudingen in uw familie. Of in de gemeente. Of op de buurt. Te maken hebben met het feit dat u niet recht staat tegenover de Here. Kijk, dan heb je je huiswerk te maken op zondag. Dat je in de binnenkamer eerst als een schuldbeleidend mens voor de Here komt. Om een effen veld te krijgen van God in Christus en zijn werk door de Heilige Geest. Om vervolgens ook misschien vandaag nog wat goed te maken met mensen naar wie je nodig eens toe moet. Om het uit de weg, uit de wereld te helpen. Want je kunt wel denken dat je in je recht staat. En daar zijn we mensen zo kanjers in. Maar zo zit je misschien met wrok in de kerk. En dat belemmert de doorwerking van de Heilige Geest. O zeker, de Geest werkt onwederstandelijk. Hebben we net op de blijdenscategorisatie gehad, hè? Onwederstandelijk, wat is dat? En sommigen konden het zeggen, ouderwetse woord. Maar dat de Heilige Geest met macht en kracht en genade doorwerkt om de Heere Jezus gestalte in je leven te geven. Ja, maar je kan er wel tegen zondigen. Je kan wel bedroeven, mensen. Let erop, neem Jacob hierin niet ten voorbeeld, maar Juda, de meerdere Juda, Jezus Christus. Als die je hart aanraakt, ja, dan komt er de vrede van het kruis. Dan komt er de vrede uit het bloed van Christus. Dan breekt je hart de hart, dan breekt je trotse nek. Dan wordt je zelfhandhaving weggenomen en leer je bukken onder de Here. En dat is zo zalig, dat bukken onder de Here. Kent u het niet? Dan is er misschien geen oog op de borg, de Here Jezus Christus. Van wie Johannes zo prachtig zegt, hij mocht hem dus ook nog weer aanprijzen toen de Here naar de hemel gegaan was. Mijn kinderkens, indien we gezondigd hebben, dat gebeurt ook na ontvangen genade. We hebben een voorspraak bij de Vader. En als u daar geen geloofsoog op hebt, gemeente, dan verdort het aan onze kant. Verpietert het geloof. Dan wordt het of heel modern, van je moet er wat van maken, of het wordt heel statisch van, ja, je weet alles dogmatisch wel, maar het is maar beschouwing. Het is geen beleving. Want het is geen ontmoeting. Maar als de borg aan het werk gaat en u uw verantwoordelijkheid verstaat, dan wordt het woord van de Heere je te sterk. Dan wordt de Heere je te sterk. En dan wordt genade genade. Dan wordt zonde zonde. Maar er is ook een uitweg voor. Dan wordt het mijn persoonlijke schuld. En daar buig ik voor de Heere onder. En hij verzoent en zuivert. Er staat zo mooi in 1 Johannes. Hij reinigt. Dat is een cultisch begrip. Dat heeft dus te maken met de nabijheid van de Heere in de tempel van zijn Vader. Ook in het Nieuwe Testament. Hij reinigt je, zodat je een levend kind van God bent en een levende relatie met de Here hebt. Nou, Jacob, die wordt ingewonnen. Jacob, die stemt toe, die aanvaardt het borgschap. En wonderlijk, hè, dat de Here dan zelfs een hongersnood gebruikt om nou die familie van Jacob uiteindelijk in Egypte te brengen, zodat vervuld kan worden wat er later staat in Lucas. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En dat geldt dan voor de Here Jezus Christus, maar de Here legt al hier de basis voor dat woord. En zo ziet u dat uiteindelijk ook de meerdere Juda hier aan het werk is al in de geest en in het hart en in het woord, het aanbod van Juda. Kijk, waarom ging hij nou niet in op het voorstel van Ruben, hè? In Ruben ontmoette Jacob iemand die net zo praatte als Jacob zelf. Iemand van de zelfhandhaving. En dat was Jacob ten voeten uit, hè? Ik zal het doen, ik sta voor de Here, ik maak het uit. En in Juda ontmoet Jacob iemand die, mag ik het zo zeggen, iets anachronistisch, doorzichtig is tot op het borgschap van de Here Jezus Christus. En dan gaat hij onderuit. Kijk, je wordt niet bekeerd door een diepe ellendekennis buiten Christus. Je wordt niet bekeerd en je wordt geen kind van God als er met een zweep over gaat. Je wordt alleen een kind van God en je leeft uit het kindschap van God. Als de liefde Gods en de barmhartigheid van de Here Jezus door de Heilige Geest aan je hart wordt toegepast, dan krijg je een andere natuur. Dan word je vernieuwd, staat er bij Petrus. Nou, die had er ook een diepe leerschool in. Dan word je vernieuwd naar het evenbeeld van de enige geboren Zoon van God. Kijk, en daarom gaat Jacob niet in op Rubens voorstel, want dat is een koekje van eigen deeg. Maar geeft hij zich gewonnen als Juda predikt, ik zal borg voor hem zijn. En gemeente, dan is Juda natuurlijk nog maar een zwakke afschaduwing van de Here Jezus in 1 Johannes 2 vers 1 en 2. Want Juda is nooit echt een verstotene geworden uit de ogen van zijn vader. Maar Jezus, die is een verstotene, een vervloekte geworden aan het kruishout in de ogen van zijn vader. Vanwege onze natuur van ouds af. Wij hadden het moeten zijn. Hij heeft het overgedaan. Hij heeft in die plaats gestaan waar zijn volk eeuwig had moeten staan. En dan is er nog wat. Juda kan het hier wel zeggen, en hij meent het oprecht. Hij zal er ook bij op God vertrouwd hebben. Hij kan niet garanderen dat Benjamin terugkomt. Dus er zit een onzekerheid voor hem in. Hij kan het straks niet na kunnen vertellen. Want die Egyptische onderkoning is een strenge man. Maar die borg uit 1 Johannes 2, die staat garant. Ben u daar alles van onder de indruk gekomen? Die staat garant. Want ik zei het al in het gebed, meen ik, dat het staat in de tegenwoordige tijd, hè? Hij is een voorspraak bij de Vader voor onze zonde. Indien wij gezondigd hebben, mijn kinderkens. Johannes die gunt het zo namens de Here. Hij is een voorspraak, Jezus Christus, de rechtvaardige. Dat is garantie. Op hoeveel schat u nu deze zaligmaker? Ook als u nog onbekeerd bent. Dat betekent dat als je onbekeerd sterft, mensen, dat is nooit de schuld van God, hoor. Dat is altijd je eigen schuld. En als u een kind van God mag zijn, die garantie dat als wij gezondigd hebben, en die leren we toch bewenen na ontvangen genade, dat de Heere ons daar niet op vastpint, zoals mensen doen, zeker als ze niet dicht bij de Heere staan, ver van het kruis afleven, maar dat hij ze vergeeft, verzoent. Dat betekent geen oude koeien in de sloot en zand erover, en er gebeurt weer wat en dan komen die oude koeien weer tevoorschijn. Zo gaat het bij mensen. Maar bloed erover. Dan werpt de Heere, oude term, mooie uitdrukking, die in de zee van eeuwige vergetelheid. Dat betekent, daar komt hij nooit meer op terug. Want de Heere straft de zonde maar één keer. En dat heeft hij gedaan voor zijn volk en kinderen in de Heere Jezus Christus. En gemeente, nog een trek. Juda staat er maar voor één in. Maar Christus staat voor zijn volk in. En die Samaritaanse vrouw, die was er zo van onder de indruk toen ze erbij gezet was, dat ze zei, deze is een heiland van de ganse wereld. Zo ruim ligt het. En zo krijg je hem nodig. En zo heb je hem lief, gemeente. Wat er opmerkelijk is, hè, dat zo rond het spreken van Juda tegen zijn vader, dat de Heilige Geest dan niet Jacob, zijn oude naam, noemt, maar dat hij Israël schrijft, wel 3 keer. Israël. Alsof Juda, alsof de schrijver wil zeggen, kijk, dat is niet Jacob in zijn trotsheid, maar dat is Jacob in zijn gebrokenheid. Dat is Jacob in het werk van God. Israël, ik zal voor u strijden, zegt de Heere, en gij zult stille zijn. Dan mag je het uit handen geven. Nou, dat doet de Heere hier. Hij brengt Jacob op zijn plaats. Zalig als we dat mogen leren, gemeente. Als het nou over een hongersnood gaat, een recessie. Kan zijn dat u van de recessie ook iets ondervindt. Dat het werk minder wordt of het inkomen minder wordt. Moeilijk is dat als je daar doorheen moet. Maar laten we toch ook bij het zorgen om herstel hoger mogen kijken. Door die open deur in de hemel. Op de levende Heere. Waar een borg is. Die de bemiddelaar is. Tussen God en zijn volk. En daar mag je dan voor de geestelijke dingen terecht. Maar dan mag je ook terecht met de maatschappelijke dingen. Het borg zijn wordt aanvaard. Ik denk dat Jacob er later met verwondering aan heeft teruggedacht. Maar het wordt ook tijd. Ze moeten op weg. Eindelijk. Eindelijk. Op weg naar het broodhuis Egypte met toestemming van Jacob. Met wat schrale giften nog uit een verarmd land. Maar vooral onder de zegen van de Almachtige en de Barmhartige. Let op die woorden. Jongens en meisjes, hoe zou het nou met die twee gaan, hè? Juda en Benjamin, want hij gaat mee, Juda. Wat wil die koning toch met Benjamin? Simeon was ook al gevangen gezet. Nou, dat beloofde niet veel goeds. En Benjamin, 23 jaar jong hier. Hij zal best eens gedacht hebben. Waarom vraagt die koning toch steeds naar mij? Dat belooft niet veel goeds voor Jacobs beschermeling. Denken jullie niet, jongens en meisjes, dat Benjamin heel anders op reis naar Egypte gegaan is dan de andere jongens? Want Juda had gezegd tegen vader, ik zal borg voor Benjamin zijn. Dat ligt heel persoonlijk. En daarom zal Benjamin zich ook als jongste erg aangetrokken hebben gevoeld tot Juda. Samengebonden met Juda, zijn grote broer. Juda gaat mee. Nou, dan gaat het wel goed. Maar, jongens en meisjes, het lijkt me een sisser af te lopen. Want als ze aankomen in Egypte bij Farao, dan krijgen ze een koninklijke maaltijd voorgeschoteld. Er wordt gedineerd. En Benjamin krijgt zelfs 5 dubbel. Simeon is er ook bij. En dan mogen ze weer teruggaan met volle zakken. Wat zal vader Jacob blij zijn dat het zo makkelijk is afgelopen. Juda hoefde niet eens voor Benjamin op te komen. Maar wat is dat? Stofwolken, Egyptische paarden, soldaten met harnassen aan. Halt! Wat nou dan toch? De koninklijke beker is gestolen. Dat was een beker waar de koning uit dronk en waar men soms de toekomst uit voorspelde. We weten niet of Jozef dat ook gedaan heeft, want Jozef vreesde God. Maar de koninklijke beker gestolen, halt! En bij wie die beker gevonden wordt, je vertelt het niet na, de zakken moeten open. Nou, dan zal Ruben of Juda gezegd hebben, ga gerust uw gang hoor, zoiets doen wij niet. Nee hoor, ga gerust je gang. Ze hebben allemaal hun zakken geopend, van de oudste tot de jongste. 10 keer geen beker, geen beker. Gelukkig, geen beker, geen beker. En dan ben je hem in het zak. De beker. In Benjamin's zak. Benjamin, jongen, je bent erbij. Dat vertel je niet na. Je bent verloren, Benjamin. En wat doet Benjamin dan, jongens en meisjes? Helemaal niks. Benjamin doet niks. Hij kijkt alleen maar naar Juda. Want Juda had toch gezegd, ik zal borg voor Benjamin zijn. En nou het erop aankomt, is Juda erbij. Benjamin is er ook bij. Ja, Benjamin is erbij in de veroordelende zin. Maar Juda is erbij in de zegen van het gezelschap. Ik zal borg voor hem zijn. Gemeente, wat een wonder. Als je zo met ogen van de Heilige Geest mee mag kijken door de open deur in 1 Johannes 2. Mijn kinderkens, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Namelijk Jezus Christus de rechtvaardige. Dan mag je afzien van jezelf. En in de belijdenis van je zonde, die op de Heer Jezus afwentelen. En verder stil zijn. Want dan doet hij het woord. Juda doet het woord. Als ze weer voor de koning staan, dan houdt Judas een pleitrede voor die schijnbaar schuldige jongeling. En Benjamin zwijgt. Benjamin schuilt weg achter Juda. Dan wordt het borgschap beleefd. Benjamin zal best met spanning, denk ik, geluisterd hebben. Wat zegt Juda? Hoe doet u het? En Juda doet het, hè? Die tweede tekst, 44 vers 32. Uw knecht, let op dat woord, uw knecht is voor deze jongeling borg bij zijn vader. Hij zal hem van mijn hand eisen. En als dat niet gebeurt, dan zal ik schuldig staan, mijn leven lang. Prachtig, hè? Als de schuldvraag wordt gesteld, als ik voor God sta. Of als de schuldvraag aan de orde komt, als ik met de Heere mag leven als zijn kind. Oh ja, dan van nature draag ik allerlei verontschuldigingen aan. Maar als het echt wordt, dan zwijg ik in de toestemming. Ja, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Dan buig ik het hoofd in de rechtszaal. Maar dan neemt Juda het woord, of nee? Niet Juda, maar Jezus in de rechtszaal van God. Gemeente, dan kunt u niet verloren gaan. Want hij heeft het volbracht, volmaakt voor al zijn volk en kinderen, de kleine en de grote, in de genade. En zo volbracht dat hij hier genoemd wordt in 1 Johannes 2, de rechtvaardige. En daar mogen onrechtvaardigen nu achter schuilen. Jezus Christus, Jezus dat is heel dichtbij. En Christus, ik had de gezanten, weet je het nog, van 16 en 17 jaar, Christus gezalfde. Zodat de olie van de Heilige Geest over de Heere Jezus komt. En dat je daaronder mag schuilen als een arm zondaar. En dan ga je ook vrij uit. Omdat de voorspraak, de advocaat bij de Vader het voor je opneemt. En dan zegt die advocaat niet, het valt wel wat mee met die schuld van die man of die vrouw. Zoals dat met Moskowitz soms zo gaat. Nee, hij geeft het helemaal toe. Zelfs nog meer dan wij kunnen beseffen. Maar als rechtvaardige zegt hij ook, Vader, u hebt die zonde, die schuld al gestraft aan Golgotha's kruis in mijn kostbaar bloed. En uw trouw is dat u maar één keer de zonde straft. Ik zal borg voor hem zijn. Ik zal borg voor haar zijn. Het ligt zo strikt persoonlijk, gemeente. Rijk, als we dat mogen verstaan. Dat zijn grote dingen. Dat zijn diepe dingen. Dat zijn tere dingen. Voor iemand die het vaderhart van God verzondigd heeft. En die om Christus wil het vaderhart van God weer mag zien. En daarin thuis mag raken. Erin geborgen mag zijn. Op kosten van de voorspraak Jezus Christus. U zegt misschien dat is te groot voor zo een als ik ben. Ja, gemeente, dat is altijd groter dan je zelf ooit kunt doorleven. Maar geniet er dan van, in dankzeggende verwondering, dat dat nou altijd zo blijft aan zijn kant, ook als ik het kwijt ben. En leert u dan het geloven beoefenen, dat afziet van zichzelf en dat opziet tot de Heere en groot van hem denkt. Op hoeveel schat u nu die voorspraak in de hemel, Jezus Christus de rechtvaardige? Daar moet je niet te klein van denken. Kijk, als je in de beleving mag staan, dan is het heel dichtbij en dan kun je het niet op. Maar als die beleving eens wat weg hebt, dan blijft het woord wel vaststaan. En op dat woord mag u krediet oefenen. Mijn kinderkens, indien we gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Op hoeveel schat u hem? Op hoeveel schat jij hem? Dat is geloof in werking. Op hoeveel taxeert u nu uw borg? Heere, mijn God, mijn zondenvernieler. Mijn levensvernieuwer, mijn overste leidsman en voleinder van het geloof, mijn Heere en mijn zaligmaker. In Jozefs rechtszaal ziet u ze staan, de zogenaamd schuldige Benjamin, de koninklijke Jozef, de priesterlijke Juda. Maar in 1 Johannes 2, daar rijst het beeld van die levende vorst Messias, Christus de Heere. Als u naar hem kijkt met geloof, dan ga je steeds meer in hem zien. Dan ga je steeds meer bewondering voor de Heere krijgen, dankzegging. Dan ga je steeds meer uit de Heere ontvangen. Dan ga je steeds meer van de Heere houden. Dan krijg je steeds meer van die Heere nodig. En dan blijft het niet in de rechtszaal. Het gaat naar de feestzaal. Daar komt straks ook nog in dit gedeelte zo diep in het Oude Testament. Het gaat naar het feest van de Heere. Het gaat naar het feestmaal. Daar staat nou de Heere voor in. Voor zulke mensen als wij zijn. Nou, over 14 dagen bij gezondheid ga ik ermee verder, gemeente. Er is ook nog deze lijn. Juda gaat terug met Benjamin. En eigenlijk zijn ze altijd in de geschiedenis bij elkaar gebleven. Benjamin kwam in de verdeling van het land onder Jozua bij Juda in te wonen eigenlijk. Juda was een grote stam, Benjamin was een kleine stam. In de Babylonische ballingschap zijn ze allemaal weggevoerd op laatst. Welke stammen zijn er teruggekomen? Alleen de stammen van Juda en Benjamin. Prachtig, hè? Want daar moest de Christus uitgeboren worden. Benjamin blijft aangewezen op Juda. Zo blijven Gods kinderen aangewezen op hem die meer is dan Juda, de Heer Jezus Christus. En hij wil ze nooit meer kwijt. En hij zet zijn werk voort in de heerlijkheid bij de Vader. Tot op de volmaaktheid van de lofzang. Tot op de volmaaktheid van Gods kerk. Op de nieuwe aarde en onder de nieuwe hemel. Omdat hij daar niet vakantie houdt, met eerbied gesproken. Maar zijn priesterlijke dienst voortzet als voorspraak. En zegt: Vader, ik wil dat die bij mij zijn daar waar ik ben, om u eeuwig groot te maken. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Barmhartige en genadige Heere, wij kunnen u erkennen voor de openbaring van uw woord, waarin ge u presenteert als de Almachtige en de Barmhartige in zijn voorspraak, niet voor vrienden, maar voor vijanden. Wat een wonder van genade is dat, Heere. En dat u altijd maar doorgaat om dat bazuingeluid van het evangelie te laten verkondigen over het rond der aarde, heel breed, maar dat u het ook door uw Heilige Geest heel diep wil toepassen in het leven van een mens persoonlijk. Daar bent u al mee begonnen onder het oude verbond. Maar wat is dat veel rijker geopenbaard sinds Golgotha en Pinksteren en hemelvaart. Wat een wonder, Heere, dat u het werk der verlossing volmaakt hebt uitgedacht, volmaakt hebt gedaan en ook laat verkondigen. Zo dat we het horen. En dat we daar nou vanmorgen ook persoonlijk amen op mogen zeggen. Want het ligt zo persoonlijk. Ik zal borg voor hem, voor haar zijn. En als we dat dan persoonlijk leren, dan hebben we gemeenschappelijk de Here te verwachten. Elke dag in het persoonlijk geloofsleven. Ook in het maatschappelijk bezig zijn als christen in deze tijd. Vanuit de belijdenis dat deze koning Here is. Ook over de breedte van de samenleving. Heere, werk het uit in het leven van uw kind. Bevestig wat bevestigd moet worden, uw woord. Vermaan ook als wij dingen kwijt moeten raken, onze Benjamins moeten overgeven. Opdat we van Jacob Israël worden. De Heere zal voor u strijden. En wilt u ook verder leiden in de omgang met u, zodat er ook de volwassenheid van het geloof mag zijn, u te kennen en te dienen, en ook met de kennis van zaken uit uw woord te mogen spreken. Als wij ver van u afstaan, Heere, dan is er verachtering in de genade. Dan verdorren we, dan verdrogen we, want we drinken niet dagelijks uit de bron. Bekeer ons daarvan. En als wij dicht bij u mogen schuilen, onder de voorspraak in de hemel, dat is zo goed. En dan is er ook verse genade en een leven in deze tijd, moeilijk en ver bij u vandaan, maar toch niet onmogelijk om uit deze Here te leven. Bekeer ons, Here, als ons hart potdicht zit voor u. Ga met ons ook deze zondag verder. Ook zometeen de ontmoeting met Annette van der Linden ten afscheid. Wij moeten afscheid nemen weer. Ze ziet er ook alweer naar uit om terug te gaan. Heere, maar u bent een God ook van Afghanistan. U bent de Heere van de ganse aarde. En dan zijn de lijntjes kort. Want wij hebben een voorspraak in de hemel bij de Vader. Namelijk Jezus Christus, de rechtvaardige. Heere, gedenk haar en de organisatie waarvoor zij werkt. En zegen haar ook in de verkondiging van uw naam. Vergeef ons onze zonden ook onder de heiligste dingen in uw dienst. Zegen ons in de gaven die we gaan geven. En leid ons verder door uw geest en woord. Breng ons vanmiddag weer in getrouwheid samen. Zegen het werk in de poster en die daar leiding mogen geven. Heere, zegen de mensen die daar naar de kerk gaan ook. En verheerlijk uzelf, ook als het gaat om uw voorspraak voor hen. Om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden gevraagd. De eerste rondgang is voor de kerk. De tweede voor de kerkelijke kas. Ik weet vanmorgen helaas niet welke. Maar geeft u maar goed, dan komt het goed. En dan bij de uitgang wordt uw gave gevraagd voor het bouwfonds. Dan gaan we zingen nog uit Psalm 72, het zesde en het zevende vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En dan is de ervaring ook, nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. Psalm 72, vers 6 en 7 ten slotte. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.